Ik dacht, ja, u denkt allemaal dat ik uit de Romeinenbrief ga lezen. En ik heb wel eens wat recalcitrante trekjes. Dus ik ga vanavond uit het Lucas-evangelie lezen met u. Maar wees niet teleurgesteld, het gaat echt over rechtvaardigmaking vanavond. We beginnen in Lucas 1. Lucas 1, ik lees u voor uit de Telos-vertaling. In Lucas 1 lezen we allereerst vers 6. Dan gaat het over de priester Zacharia en zijn vrouw Elisabeth. Zij nu waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer, onberispelijk. Dan vers 17... waar de engel tot Zacharia zegt, hij, dat is Johannes de Doper, zal voor hem, dat is de Messias, uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te doen terugkeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen in de wijsheid van de rechtvaardigen, om de Heer een toegerust volk te bereiden. Uit hoofdstuk 7... Lucas 7, vers 29. En al het volk dat dit hoorde en de tollenaars rechtvaardigden God. Vers 35. En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. Uit hoofdstuk 18... Lucas 18 uit de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De tollenaar zegt in vers 13 aan het eind: O God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. Maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. En tenslotte uit hoofdstuk 23, Lucas 23, vers 47, waar de hoofdman over 100 die bij het kruis staat en die Jezus heeft zien sterven, die zag wat er was gebeurd, hij verheerlijkte God en zei: werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Tot zover voorlopig uit het woord van God. Ik heb dit natuurlijk niet alleen maar gelezen omdat ik eigenwijs wilde zijn. Ten eerste is dit ook het woord van God. En ten tweede handelen deze schriftplaatsen ook over rechtvaardigheid en rechtvaardigmaking. En ten derde kunnen deze en nog heel wat andere schriftplaatsen ons ook helpen om misschien eens wat aspecten van de rechtvaardigmaking te belichten, die heel vaak niet zo erg aan de orde komen. Ik ben nogal tot het onderwerp bezig geweest, met name in het verband met mijn bestudering van de wet, van de Torah. Als u daar belang in stelt, kunt u dat terugvinden in mijn boek Hoe lief heb ik uw wet. Dus verschillende aspecten van wat vanavond aan de orde komt, kunt u daar ook in het bepaalde verband terugvinden. We weten dat de rechtvaardigmaking door het geloof een grote ontdekking geweest is, een herontdekking vanuit de schrift in de tijd van de reformatie. Toch hoorde ik in mijn jeugd eens een oude broeder zeggen: Luther heeft de rechtvaardigmaking door het geloof of uit het geloof herontdekt. Maar of hij begreep wat uit het geloof betekende, betwijfel ik, als ik zie hoe hij over Jacobus 2 sprak. En of hij begreep wat rechtvaardigmaking is, betwijfel ik ook, als ik zie hoe hij de uitdrukking gerechtigheid van God in Romeinen vertaalde. Nou, dat zijn zo van die uitspraken, die blijven je hele leven bij. Het is nogal kras, lijkt nogal arrogant, Luther herontdekte de rechtvaardigmaking door het geloof. En hij begreep volgens die broeder niet wat rechtvaardigmaking was en ook niet wat door het geloof was. Wie zijn wij dan dat wij het vanavond beter zouden willen weten? Toch laten we er eens over nadenken. Dan mag u zelf straks voor uzelf nagaan in hoeverre Luther, die natuurlijk ook nog helemaal aan het begin stond van het opnieuw nadenken over deze dingen, in hoeverre Luther aan onze zijde mag staan in deze dingen. Wat is rechtvaardig zijn eigenlijk? Wat is rechtvaardigheid? Of je het nou over God hebt of over mensen. Het heeft natuurlijk te maken met recht. En ik zeg die dingen niet alleen maar omdat dat in het Nederlands zo is. Wat beslissend is, is dat het ook in de grondtalen van de Bijbel zo is. Het gaat om het recht. Het gaat om het rechte handelen. Het rechte handelen tegenover God en tegenover mensen. En als het gaat over de gerechtigheid of de rechtvaardigheid, laten we voor het gemak even zeggen dat dat hetzelfde is, van God, dan gaat het over Gods rechtvaardige handelen. God handelt rechtvaardig als hij doet wat recht, wat juist, wat billijk is. In dit geval ten opzichte van mensen. En mensen handelen rechtvaardig als zij doen wat recht, wat juist, wat billijk is tegenover God en tegenover hun medemensen. Dat wat de medemens en bovenal wat God toekomt. Er is nogal veel over rechtvaardigmaking, dat was al lang voor Luther het geval, gesproken op een nogal westerse manier. Dat betekent concreet op een nogal juridische manier. Alsof het bij rechtvaardigmaking vooral gaat om het aspect van de rechtszaal, van een vonnis dat over ons geveld zou moeten worden, van vrijspraak die heeft plaatsgevonden, zodat dat vonnis aan ons niet is voltrokken. We zijn vrijgesproken. Vaak ziet men dan in rechtvaardigmaking niet veel meer dan vrijspraak, inclusief het woordenboek van Kramer. Dan is rechtvaardigmaking vooral iets negatiefs, het bevrijd zijn van schuld. Vrijspraak, dat kan zijn omdat het bewijs voor je schuld niet vaststaat, of ook dat de schuld door een ander voldaan is. Maar in beide gevallen gaat het eigenlijk om iets dat nauwelijks verschilt van vergeving, het wegdoen van de schuld. Maar bij rechtvaardigheid gaat het in de eerste plaats om wat wij geworden zijn, niet wat van ons is weggenomen, maar wat wij geworden zijn, namelijk rechtvaardigen. En dan moet je niet in de eerste plaats aan een westers juridisch begrip denken, maar aan wat in het Oude en het Nieuwe Testament een rechtvaardige is. We hebben Lucas 1 gelezen van Zacharia en Elisabeth, dat zij beide rechtvaardig waren. En daar staat er helemaal niet bij dat dat betekent dat ze vrijgesproken waren van hun schuld, hoewel dat op zichzelf natuurlijk het geval was. Maar er staat iets bij dat Luther al een schok had moeten geven. Er staat bij dat ze rechtvaardig waren omdat ze alle geboden van de wet van God volbracht hadden. Dat is al even goed om een schok te krijgen, als we op een verkeerde manier in ons denken rechtvaardigmaking uit het geloof hebben geplaatst tegenover rechtvaardigmaking uit werken. Daar komen we straks nog wel op terug. Dan begin ik maar met Zacharia en Elisabeth. Die waren rechtvaardig, want ze waren, als het om de wet ging, onberispelijk. Zo, die kunt u vast in uw zak steken. Want ik denk dat we op een aantal punten moeten proberen opnieuw te begrijpen wat de schrift over deze dingen zegt. Luther's theologie was in veel opzichten veel te veel, dat is met heel veel theologie trouwens het geval, reactietheologie. Reactie tegenover de Rooms-Katholieke leer, die leek in te houden en ook inhield veel gevallen, alsof een mens op eigen kracht de hemel zou kunnen verdienen. Rechtvaardigmaking is letterlijk iemand rechtvaardig maken. En dat is niet alleen maar negatief zijn schuld wegnemen, want dan weet ik alleen maar wat die mens niet meer heeft, namelijk zijn schuld, maar niet wat hij geworden is, namelijk rechtvaardig. En een rechtvaardige worden, dat is eentje worden zoals Zacharia en Elisabeth. Je zou voor het gemak het woord rechtvaardig in heel veel gevallen kunnen vervangen door het woord vroom. Heeft vaak een nare klank, maar het is het oorspronkelijke woord vroom of godvrezend. Het gaat om de ware godsvrucht. In Lucas 1 vers 17 hebben we dat gelezen, dat daar gesproken wordt over de rechtvaardigen. En er zijn heel wat mensen in het Nieuwe Testament ook, in het Oude Testament nog veel meer, die als rechtvaardigen worden aangeduid in die betekenis van de vromen, de godvrezenden in Israël, die de Heere dienden. Jozef in het kerstverhaal is een rechtvaardige, een tzaddik, zoals het Hebreeuwse woord dat zegt. Iemand die wandelde onberispelijk in de weg van de Heere God. De fout die dikwijls gemaakt is, ik zeg het nog eens, is alsof men dat van zichzelf kan wandelen naar de geboden des Heeren. Dat kan een mens niet. Een mens is van nature daartoe niet in staat. Daarom heeft hij verlossing nodig. Daarom heeft hij nieuw leven uit God nodig. Maar de bedoeling als God dat nieuwe leven schenkt, en bovenal de kracht van de Heilige Geest schenkt, is dat een mens nu leert als een rechtvaardige te wandelen. Dat is als een ware vrome. Dat is als iemand die onberispelijk leeft naar de geboden van de Heer, en dat niet alleen maar uitwendig, zoals de Farizeeën dat deden, huichelachtig, wit gepleisterde graven, maar van binnen vol dorre doodsbeenderen, maar als iemand dat doet vanuit zijn hart, vanuit die geesteshouding die in de psalmen voorkomt, en die ik net noemde in de titel van dat boek, hoe lief heb ik uw Torah. Hoe lief heb ik uw geboden. Dat betekent, het is mij een vreugde, Heere God, om zo te wandelen als u dat van mij vraagt. Want ik weet dat u mij lief hebt. En dat u mij dus geboden geeft die tot uw eer zijn en tot zegen voor mij. Daarom houd ik van uw geboden. Omdat ik van u houd. En omdat ik weet dat u van mij houdt. Dat is de houding van de vrome. Dat is de houding van de rechtvaardige. En rechtvaardigmaking betekent dat God van ons zulke mensen wil maken. Natuurlijk, daarvoor moet de schuld worden weggenomen. Natuurlijk, daarvoor moet ons nieuw leven worden geschonken. Want zelfs na onze bekering kunnen wij niet in eigen kracht die geboden volbrengen. Dat konden Zacharia en Elisabeth ook niet. Dat konden de vromen in het Oude Testament niet. Dat kunnen we alleen door de kracht van het nieuwe leven en door de kracht van de Heilige Geest. Maar het grote voorbeeld daarin is de Heer Jezus zelf. De centurio, de hoofdman over 100 bij het kruis, zei van de Heer Jezus in andere evangeliën, waarlijk deze is Gods zoon geweest. Deze was Gods zoon. Maar in Lucas staat dat hij zegt, waarlijk deze mens was rechtvaardig. En ik denk dat hij dat niet per se, hoewel het een Romein was, op Romeinse manier bedoelde, maar op Joodse manier. Dit was een waarachtig vroom, godvrezend mens. Maar misschien ook op de Romeinse manier. En dan is het inderdaad een juridische term. In de zin van, deze mens heeft geen schuld op zich. Deze mens is onschuldig veroordeeld. Christus is de rechtvaardige. Het is merkwaardig dat zowel Pilatus van hem zegt, deze mens is rechtvaardig. En dat ook zijn vrouw zegt, heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. Ik heb vannacht veel om hem geleden in de droom. Petrus noemt hem de rechtvaardige in 1 Petrus 3. Jacobus misschien in Jacobus 5, als je de tekst zo mag uitleggen. Johannes in 1 Johannes 2. Jezus Christus de rechtvaardige. Paulus noemt hem zo. De Heer Jezus is namelijk hier op aarde de vrome mens bij uitstek geweest. De mens wiens vreugde het was, zoals hij zelf het uitdrukt, wiens spijze het was om de wil van zijn hemelse vader te volbrengen. Een mens die waarachtig kon zeggen, hoe lief heb ik uw Torah. Die het profetisch zegt in Psalm 40, uw wet is in mijn binnenste. Of zoals de Statenvertaling zegt, in het midden mijns ingewands. Hier in mijn hart draag ik uw Torah. Natuurlijk, het volbrengen daarvan is vanzelfsprekendheid. Maar waar het om gaat is dat ik die Torah in mijn hart heb, zegt hij daar profetisch in Psalm 40. Dat is de ware tzaddik. En dat betekent dat rechtvaardigmaking ten diepste inhoudt, zoals dat met veel facetten van de verlossing het geval is, ten diepste inhoudt dat God ons afbeeldingen wil maken van de rechtvaardige van Christus. Dus nogmaals, het gaat er niet alleen maar om dat wij bevrijd worden van onze schuld. Dat is meer de voorwaarde die vervuld moet worden. Maar rechtvaardigmaking betekent letterlijk dat wij rechtvaardiger worden. Niet in de zin alleen maar van vrijgesprokenen, maar van mensen die lijken op de Heer Jezus. Mensen die wandelen in de geboden van de Heere God. En dat kan. Zacharia en Elisabeth geven er het bewijs van. Daar komen we direct nog wel op terug, want dat zijn heel belangrijke dingen. In het Nieuw Testament zie je ook de onrechtvaardigen, dat is gewoon een uitdrukking voor de ongelovigen. Dat zijn de mensen die zich van God niets aantrekken. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dat wil niet zeggen dat hij een atheïst was, die had je in die tijd nog niet. Dat is veel erger eigenlijk dan een atheïst. De dwaas is iemand die met God geen rekening houdt, die zijn eigen zin doet, die zich van Gods geboden niets aantrekt, maar zijn eigen zondige begeerte navolgt. De rechtvaardige daarentegen, die is uit ander hout gesneden. Natuurlijk, het is heel belangrijk om te zien dat van nature niemand rechtvaardig is. Ook niet tot één toe, zegt diezelfde psalm 14 of 53. Ook Zacharia en Elisabeth waren van nature niet rechtvaardig. Dat waren zij alleen maar door het nieuwe leven dat in hen was. En door de kracht van de Heilige Geest. Zelfs voor de Pinksterdag kon ook een vrome in het Oude Testament of in de tijd van de Evangelie alleen maar God welgevallig zijn door de kracht van Gods Geest. Alleen, in Lucas 1 staat dat er allemaal niet bij. We weten dat achteraf door de geschriften van Paulus dat ook Zacharia en Elisabeth wederom geboren waren. En door de kracht van Gods Geest alleen maar konden dienen. Maar probeer zo'n tekst als in Lucas 1 vers 6 eens even zonder Paulus te lezen, gewoon zoals het daar staat. Zij waren rechtvaardigen. En een rechtvaardige is iemand die weet, die Gods wet lief heeft en leeft uit die wet. En dat heeft ook elke gelovige Israëliet begrepen, dat dat alleen maar kon uit genade van God. Door het nieuwe leven en door de kracht van de geest. Dacht u nou echt dat de ware vrome Jood dat niet wist? Natuurlijk, wij denken dat het Jodendom van die tijd gekenmerkt werd door mensen als de Farizeeën. Door de huichelaars. Maar de ware Jood, de ware Israëliet, ook in het Oude Testament, ook de gelovigen in het Oude Testament en in de tijd van de Evangelie, heeft altijd geweten. Dat is echt geen iets nieuws dat Paulus pas heeft verkondigd. Heeft altijd geweten dat een mens alleen maar kan leven uit de genade van God. Dus ook alleen maar rechtvaardig kan zijn uit genade van God. Dat is geen nieuwe onthulling. Hoe zouden anders de gelovigen in het Oude Testament überhaupt gelovigen hebben kunnen zijn? Rechtvaardigen hebben kunnen zijn. Als ze niet geweten hadden dat een mens alleen rechtvaardig kan zijn uit genade. Genade staat dus ook niet per se tegenover werken. Genade staat alleen maar tegenover werken die een mens denkt te kunnen doen in eigen kracht. Dat is een hele mond vol. Wat je tegenover elkaar moet stellen is niet genade sec tegenover werken sec. Maar mensen die God dienen door goede werken, in het besef dat ze alleen uit genade die werken kunnen doen. En aan de andere kant mensen die werken volbrengen en denken dat ze dat in eigen kracht kunnen doen. En mensen die denken dat ze van nature bij God welgevallig zijn. En die in feite grote huichelaars zijn, of in elk geval zichzelf bedriegen. We hebben op veel manieren een valse tegenstelling gemaakt tussen geloof en werken. Alsof geloof gescheiden zou kunnen worden van werken. En dat zie je nou net precies bij Maarten Luther. Want toen hij eindelijk uit de Romeinenbrief en uit de Galatenbrief ontdekt had dat de mens gerechtvaardigd wordt niet uit werken, maar uit geloof alleen, Toen was hij natuurlijk daarover zeer opgetogen, want toen begreep hij, en dat was zeer terecht, dat hij dus niet van zichzelf uit hun eigen kracht punten voor de hemel hoefde te gaan verdienen. Dat het er niet op aankwam dat hij zo goed zijn best deed om maar bij God in een goed blaadje te komen. Maar dat het allemaal genade was. En dat het allemaal uit geloof alleen was. Een geloof dat zich overgeeft aan God en aan het werk van de Heer Jezus. Alleen zoals zo dikwijls gebeurt, een mens kan dan doorslaan. Want toen hij later in zijn studie van de schrift op de Jacobusbrief stuitte, toen raakte hij helemaal in de knoop. Want in Jacobus 2 staat, een mens wordt niet gerechtvaardigd door geloof alleen, maar ook uit werken. Hij noemde dat een strooie brief. Hij was nogal krachtig in zijn taal, wat hem betrof kon je de kachel met die Jacobusbrief aanmaken. Terwijl wat Jacobus zegt zo verschrikkelijk belangrijk is. Want wat Jacobus zegt is dit, iedereen kan wel zeggen dat hij gelooft. Iedereen kan wel zeggen, ja, ik geloof ook in het werk van de Heer Jezus en daarmee kom je dan automatisch in de hemel als je het alleen maar uitspreekt. Wel nee, als zo'n geloof echt is, als het werkelijk teruggaat op een werk van God in de ziel door de Heilige Geest, dan gaat dat geloof vrucht dragen. Misschien maar een klein beetje, dat is dan jammer, maar vrucht dragen zal het. Er is geen waarachtig geloof zonder vrucht. Anders gezegd, zonder goede werk. Daarom komt er geen mens in de hemel die geen goede werken gedaan heeft. Want als die goede werken er niet zijn, was dat geloof niet echt. En als het geloof niet echt is, ga je verloren en word je niet behouden. Dat is wat Jacobus zegt. Heb je geloof? Oké, bewijs het dan maar. Als een appelboom beweert een appelboom te zijn en er komen citroenen aan, dan is ergens toch in de communicatie iets misgegaan. Als je werkelijk beweert dat geloof in je ziel is, dat je werkelijk geloofd hebt, dan zal dat geloof door de kracht van Gods geest vrucht gaan voortbrengen. Dat is een natuurwet. Er bestaat wel geloof met weinig vrucht, zei ik al. Helaas, moet meer vrucht worden, zegt de Heer Jezus in Johannes 15, de ware wijnstok. Maar geloof zonder vrucht, dat bestaat niet. Althans, dat is geen echt geloof, dat is vals geloof. Zo'n geloof kan je niet behouden, zegt Jacobus heel duidelijk. En daar had hij volkomen gelijk aan. Als een rechtvaardige leven is toch niets anders dan de goede werken doen? Als een rechtvaardige leven betekent toch niets anders dan wandelen in de geboden des Heren, zagen we bij Zacharia en Elisabeth. Als een rechtvaardige leven betekent toch niets anders dan wat we bij de Heer Jezus vinden, dat het zijn spijzer was de wil van God te volbrengen. Alleen het grote verschil is, ik zeg het nog eens, dat het goed tot ons allemaal doordringt. Het grote verschil zit hem niet geloof tegenover werken. Het grote verschil zit hem in, waar komen die werken uit voort? Uit de inbeelding dat je dat uit eigen kracht kunt, dat je geen vergeving, dat je geen wedergeboorte nodig hebt. En niet de kracht van de Heilige Geest, maar dat je het zelf wel kunt. Of het besef dat die goede werken alleen maar voort kunnen komen uit dat nieuwe leven, uit de kracht van Gods geest. Het waren de verkeerde Israëlieten die het verkeerd zagen. Het waren de huichelaars, het waren de fariseeën. De ware Israëlieten hebben altijd begrepen dat zij alleen uit genade konden leven. Het is niet waar dat het Jodendom een godsdienst van de wet is en het Christendom een godsdienst van de genade. Het Jodendom, althans, ik bedoel nu het Jodendom gebaseerd op de wet van Mozes, niet de latere rabbijnse traditie. Het Jodendom zoals we dat kennen uit het Oude Testament is evenzeer een godsdienst van genade. De grote verzoendag die elk jaar plaatsvond is het beste, is een heel goed bewijs daarvoor. Want toen God de wet gaf, gaf hij die wet aan een verlost volk. Hij begint met te zeggen, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. Volgens de Joodse rekening is dat ook het eerste van de 10 woorden. Het zijn eigenlijk niet geboden. Het zijn 10 woorden letterlijk in het Hebreeuws. En het eerste daarvan, volgens de Joodse telling, de christelijke telling is een andere, en ik denk eigenlijk minder goed. De eerste van die 10 woorden is, ik ben de Heer uw God. Ik ben de verlosser God. Ik ben de God die u uit de slavernij hebt verlost. Die 10 geboden komen niet tot zondaars, die 10 geboden komen tot Gods volk. Ze zijn niet een voorwaarde om in de zegeningen van het verbond binnen te gaan. maar ze zijn een voorwaarde om in de zegeningen van het verbond te mogen blijven. En dat kan alleen door de kracht die God zelf geeft. Daarom gaf God met die wet het offer. Dat is pas niet in het Nieuwe Testament. Goed, het waarachtige offer kwam natuurlijk pas in de Heer Jezus. Maar God gaf met de wet de offers. Dat wil zeggen, als iemand dan toch faalde in het volbrengen van die geboden, dan voorzag God in het middel van vergeving en verlossing op grond van een plaatsvervangend offer. Zodat Israël elk jaar met grote verzoendag weer met een schone lijn mocht beginnen. De Heere God voorzag in de leefregels voor zijn volk. Hij voorzag ook in het offer om hun overtredingen weg te nemen. Zo gaat God om met zijn verbondsvolk. Maar Gods doel is dat wij zouden wandelen in de geboden des Heeren. Het doel van de rechtvaardigmaking is het doen van goede werken. De goede werken die uit de mens zelf voortkomen zijn niet de basis van de rechtvaardigmaking. Dat was de dwaling van de fariseeën. Dat was ook de dwaling van de Rooms-Katholieke Kerk, in het algemeen gesproken althans, in de tijd van de reformatoren. Maar je kunt ook, zeg ik, een valse tegenstelling maken tussen geloof en werk. Geloof zonder werken is immers dood. Nou is het met gerechtvaardigd worden ook in andere opzichten niet zo makkelijk. Het is best een moeilijk onderwerp. Dat heb je heel vaak, juist de meest fundamentele onderwerpen waarvan je denkt, nou, die weten we allemaal wel. Die blijken juist, omdat ze zo fundamenteel zijn, als je er dieper over na gaat denken, vaak bijzonder ingewikkeld te zijn. Want wat is nu rechtvaardigmaking? We hebben een heel merkwaardige tekst gelezen in Lucas 7, vers 29. Daar lazen we, en het volk rechtvaardigde God. Nou, het is al moeilijk genoeg om te snappen wat het betekent dat God de zondaar rechtvaardigt. Maar wat betekent het als mensen God rechtvaardigen? Want toch staat het er letterlijk zo, het is precies hetzelfde woord. Rechtvaardigen betekent eigenlijk iemands rechtvaardigheid uitspreken. Dat is net als wanneer wij God verheerlijken, dan spreken wij zijn heerlijkheid uit. Wij maken hem niet heerlijk, dat is hij al. Maar wij spreken zijn heerlijkheid uit, wij betuigen zijn heerlijkheid. Deze mensen betuigden de gerechtigheid van God. En weet u, in feite is dat ook zo als God de goddeloze rechtvaardigt. Zo staat het letterlijk in Romeinen 4, hè? Dat is de meest krasse tegenstelling die je kunt voorstellen. God rechtvaardigt de goddeloze. Nou, dan is het duidelijk. En dat is dat die definitie uit Kramers woordenboek, dan is het duidelijk dat die goddeloze dan eerst van zijn goddeloosheid moet worden bevrijd. In een heel elementaire zin kun je dan rechtvaardigmaking ook zien als vergeving, als het wegnemen van de schuld, die door het bloed van Christus wordt uitgedelgd. Vandaar dat Romeinen 3 ook zegt dat wij gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus. In zo'n tekst betekent rechtvaardiging niet veel meer dan het uitdelgen van de schuld, het wegdoen, het vergeven. Maar rechtvaardigmaking, in de letterlijke zin, betekent precies hetzelfde bij God en bij de mens. Ik zal u proberen weer dit lastige punt uit te leggen. Wat betekent het? Het volk rechtvaardigde God. Zij spraken uit, zij betuigden dat God rechtvaardig is. En in vers 35, de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. Kijk maar naar de kinderen van de wijsheid die wijsheid in praktijk brengen. Dan wordt die wijsheid gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, dan treedt voor iedereen duidelijk aan het licht dat die wijsheid rechtvaardig is. Hoe is het nou als God een zondaar rechtvaardigt? Je kunt toch niet zeggen, hij kan niet van die zondaar zeggen dat hij rechtvaardig is. Dat is hij juist niet. Van een zondaar moet je zeggen dat hij onrechtvaardig is. Van een goddeloze moet je zeggen dat hij onrechtvaardig is. Ja, maar kijk eens even wat God van die zondaar heeft gemaakt. Hij heeft de zonden van die gelovige zondaar, van die tot geloof gekomen zondaar, gebracht onder het bloed van Christus. Maar het gaat verder van dat, want het is verder dan Romeinen 3. Als je Romeinen 4 komt aan het eind, dan zie je dat Christus is opgewekt met het oog op onze rechtvaardiging. En in Romeinen 6 wordt dat uitgedrukt in de waarheid van de doop. We zijn tot de dood van Christus gedoopt, opdat zoals hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zo ziet God ons, krachtens het geloof dat Hij zelf in ons gewerkt heeft, in Christus voor zijn aangezicht. Romeinen 6 zegt, de oude mens is met Christus gestorven. Niet, die moet elke dag een beetje verder sterven. Alsof er een verschrikkelijk lang sterfbed is voor die oude mens. Nee, Paulus zegt, God heeft die oude mens aan het kruis geslagen. Die is mors dood. Die zondige natuur zit nog in ons, maar dat is wat anders dan die oude mens. Die oude mens is in Christus geoordeeld, die is weg. In plaats daarvan ziet God een nieuwe mens. Een nieuwe mens die uit het graf van de Heer Jezus opgerezen is. Die één gemaakt is met de gestorven en de opgewekte mens, Christus Jezus. Door het geloof zijn we met Christus gestorven. Zijn we met Christus opgestaan. Al onze zonden zijn in het graf van Christus achtergebleven. Zoals de doop dat zichtbaar maakt, uitdrukt in Romeinen 6. En wat zien we daar voor ons? Niet alleen maar gerechtvaardigde mens in de zin van bevrijd van de schuld, maar een mens net zo blank en zuiver als Christus dat is. God ziet die mens in Christus aan. En God verklaart openlijk, die mens is rechtvaardig. Dus het is niet alleen maar dat God een onrechtvaardige rechtvaardig maakt, dat kun je er ook wel zo van zeggen. Maar God verklaart, betuigt openlijk zo'n mens die in Christus is. Wiens zonden onder het bloed van Christus gebracht zijn. Die, wat de oude mens betreft, in Christus aan het kruis tot een einde gekomen is. Die nieuwe mens. Daar kan God totaal geen aanmerkingen op maken. Die nieuwe mens is een kopie, is een afbeelding van Christus. Ik heb het nu niet even over de praktische wandel van die nieuwe mens. Want die zondige natuur is nog in ons, heb ik gezegd. Het gaat nu eerst om onze positie in Christus. God ziet die gelovigen als het ware met Christus uit diens graf oprijzen. En zoals de mensen God rechtvaardig verklaarden. En uitspraken dat er op God niets aan te merken valt. Dat God volkomen is in zijn gerechtigheid. Zo zegt God dat van die mens die uit het graf van Christus oprijst. Hij zegt, die mens is rechtvaardig. God verklaart openlijk dat een mens die zo met Christus verbonden is, die niet alleen maar vergeving ontvangen is, maar die wat de oude mens betreft een einde gevonden heeft op Golgotha. Ja, daar is een nieuwe mens met Christus opgestaan. Van die nieuwe mens verklaart God dat daarop niets aan te merken valt. Wat in Christus is, is volmaakt. En die zin betekent rechtvaardiging dus inderdaad een openlijk uitspreken, een betuigen van Gods kant, die mens is rechtvaardig. Ik zei straks al, maar ik zei het een beetje vluchtig, dat woord vrijspraak daarom ook een beetje een riskant woord is. Soms worden beklaagden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Stiekem denkt menigeen dan, nou ik geloof dat hij het vast wel gedaan heeft. Alleen ja, het is niet keihard te bewijzen en dan eist het recht dat we hem vrijlaten. Maar hij is niet vrijgesproken van zijn schuld. Hij wordt vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar die schuld is er misschien wel degelijk. We kunnen hem alleen niet bewijzen. Rechtvaardiging is zoveel meer dan dat. Onze schuld is wel degelijk bewezen. En onze schuld is niet alleen maar van ons afgenomen, er is iets anders gebeurd. Het gaat veel verder dan dat en daarom laat die juridische beeldspraak ons ook in de steek. Laten we het zo zeggen. In werkelijkheid heeft het vonnis is wel uitgesproken, er is geen vrijspraak, er is een vonnis. Dat vonnis wordt over die persoon, die schuldige persoon, die goddeloze zoals we dat in Romeinen 4 vonden, wordt uitgesproken. Geen vrijspraak. En dat vonnis wordt uitgeboet. En als dan iemand uit de gevangenis komt, nadat hij daar 20 jaar gezeten heeft vanwege zijn vreselijke schuld, dan wordt hij vrijgesproken, maar dat is heel wat anders. daar is vrijspraak niet wegens gebrek aan bewijs. Maar de schuld is uitgeboet door de straf die voltrokken is. Alleen het bijzondere bij de goddeloze is dat de straf niet aan die goddeloze persoonlijk is voltrokken, maar aan de onschuldige plaatsvervanger. Maar je kunt het ook anders zeggen. De straf is wel aan ons voltrokken, maar dan in Christus op het kruis. Het klinkt bijna hetzelfde, maar wat ik ermee zeggen wil is, het is niet simpelweg alleen maar, dat is een manier van zeggen, dat onze schuld van ons afgenomen is en op een ander is gelegd die er de straf voor heeft gedragen. Dat is ook waar, maar het gaat eigenlijk veel verder dan dat. God heeft ons, God heeft mij genomen en als het ware in Christus aan het kruis genageld. Rechtvaardigmaking gaat over veel meer dan over onze schuld. Schuld betekent alle rotte vruchten, alle verkeerde vruchten die uit de oude mens voortkomen. Maar je kunt al die verkeerde vruchten wel weggooien, maar die boom blijft rot. Die blijft niet deugen. En daarom wordt het probleem nooit werkelijk opgelost als je alle schuld en alle wandaden van een mens op Christus legt en je verandert de boom zelf niet. Daarom wat Christus op het kruis heeft gedaan, of wat God in Christus op het kruis heeft gedaan, is niet alleen maar onze boze daden op Christus neerleggen, maar in Christus heeft God de boom zelf veroordeeld. Aan die boom, zeg maar, aan de oude mens een einde gemaakt. Niet alleen mijn zonden zijn dus weggenomen, ik zelf ben, om zo te zeggen, weggenomen. Niet mijn identiteit, ik heb nog steeds dezelfde naam als voor die tijd. Maar wat ik was van nature als kind van Adam. Met alles wat erop en eraan is. Wat wij in de Bijbel noemen de oude mens. Wat Paulus zo noemt in de Romeinenbrief en in de Efezebrief. Die oude mens is veroordeeld. Niet alleen de vruchten van die oude mens zijn gedragen door Christus. Maar die oude mens zelf is tot zijn einde gekomen. En nog eens, stel u dan voor, dan is er niet alleen maar een mens die van zijn schuld bevrijd is, gaat veel dieper dan dat. Er is een nieuwe mens voor die oude in de plaats gekomen. We lezen zo mooi van de Aman, als hij zich 7 maal heeft ondergedompeld in de Jordaan, dat hij dan bevrijd is van zijn melaatsheid, 2 Koningen 5. En dan staat er, zijn vlees werd weer als dat van een kleine jongen. Ik denk zo dat niet alleen zijn melaatsheid, maar ook al zijn rimpels en al die andere dingen verdwenen waren. Het was net alsof er een heel nieuwe, jeugdig, frisse Naaman uit dat water omhoog rees. Dat is de nieuwe mens. De nieuwe mens is zo'n radicale, totale vernieuwing. Als God zo'n mens uit het graf van Christus ziet oprijzen, dan kan hij alleen maar met de grootste vreugde zeggen van die nieuwe mens. Hetzelfde wat de centurio van Christus zei. Waarlijk, deze mens is rechtvaardig. Maar daar mag je niks van afdoen door te kijken naar onze praktijk. Ik zeg dat niet als verontschuldiging. Maar je moet eerst onze positie in Christus begrijpen voordat je de praktijk erbij haalt. Natuurlijk, je hebt daarbij 2 fouten die je kunt maken. Sommige mensen hebben het alleen maar over de positie en die bagatelliseren die praktijk alsof het er verder haast niet meer toe doet hoe een gelovige nou verder gaat leven. Nou, natuurlijk doet dat er alles toe. Ik heb straks al gezegd, er is ook vals geloof. In sommige kringen onderscheiden ze tijdgeloof en wondergeloof en ik weet niet allemaal wat voor geloven, maar het zijn allemaal valse geloven. Natuurlijk, aan de vruchten kent men de boom. En of er werkelijk van een nieuwe mens sprake is, dat zal gezien moeten worden aan de vruchten. Dus de praktijk is wel degelijk belangrijk. Je kunt niet alleen naar de positie kijken. Het omgekeerde gevaar is ook denkbaar, is net zo verkeerd. En dat is dat mensen alleen maar naar de praktijk kijken. En dan kijken ze in de spiegel, spiegeltje aan de wand, en dan zien ze een mens die toch elke dag weer zondig. En dan raken ze dat hele zicht op die nieuwe mens kwijt. Er is immers maar een beginsel van gehoorzaamheid bij ons. Het is allemaal nog zo zwak en gebrekkig. En het hele, de hele vreugde waarmee God die nieuwe mens in Christus rechtvaardig verklaart, daar kunnen ze dan eigenlijk maar weinig begrip voor opbrengen. Daarom zeg ik, je moet eerst verstaan wat onze positie in Christus is. Hoe God ons ziet in Christus. Dat is een mooi beeld. Dat van de brandoffers die in het Oude Testament gebracht werden, die helemaal aan God toegewijd werden, die gingen helemaal in rook op. Er mocht niets van gegeten worden. Maar de huid van zo'n offer, die werd niet geofferd, verbrand. Die werd gegeven aan de priester. Er staat niet bij dat die priester zich daarin moest hullen, maar als je je dat even zo voorstelt, hoe zo'n priester namens het hele volk voor God staat, als het ware omhuld met de huid van het brandoffer. Zo'n brandoffer waarvan staat dat God daar welgevallen aan heeft. Dan zie je zo'n priester niet naar wat die man in zichzelf is, met al zijn fouten en gebreken, maar dan zie je zo'n priester zoals God naar hem kijkt. En God ziet die mens dan niet met zijn fouten en gebreken, maar God ziet die mens in Christus, letterlijk omhuld met die huid van dat brandoffer. Als het om onze positie gaat, dan kijkt God naar ons en dan ziet hij in de eerste plaats Christus. Dat moet je ook gewoon geloven. Je mag niet je eigen levenspraktijk als uitgangspunt en norm nemen. Je moet eerst geloven dat wat God van ons zegt in Efeze 1, wij zijn begenadigd, of je kunt het zelfs vertalen, we zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Als God naar ons ziet, dan ziet hij zijn geliefde zoon. Nou, was de Heer Jezus rechtvaardig of niet? Ik heb straks een aantal schriftplaatsen genoemd. Christus is de rechtvaardig. Als God naar ons ziet wat onze positie in Christus betreft, dan kijkt hij naar ons en dan ziet hij ons omhuld met Christus. En dan zegt hij, die mens is rechtvaardig. Zo zijn wij in Christus. Natuurlijk, alles wat niet aan ons in Christus is, en dat zijn de werken van het vlees, die zijn beslist niet rechtvaardig. Daar kan nog heel wat ongerechtigheid uit voortkomen. Dat is de harde praktijk. Maar wat van ons in Christus is, en dat geldt voor die nieuwe mens is volkomen in rechtvaardigheid. Die praktijk is dus wel belangrijk, maar die praktijk mag nooit ons zicht op wat we in Christus zijn verdoezelen. Want anders dan zeg ik, dan zijn we nog zo protestants, maar dan verstaan we nog altijd de rechtvaardigmaking uit het geloof niet. Het zijn twee verschillende dingen, of je qua positie gerechtvaardigd bent door het geloof in Christus, en aan de andere kant, je praktijk is dat je nu ook moet leren als een rechtvaardige te leven. Dat zijn twee dingen, die moet je onderscheiden. Maar je mag ze inderdaad ook niet scheiden van elkaar. Ik zeg nog eens, aan de vruchten kent men de boom. Daarom zei ik straks, niemand komt in de hemel die geen goede werken gedaan heeft. Zelfs de moordenaar aan het kruis, die heeft nog minstens twee goede werken mogen verrichten als de vrucht van het geloof dat in hem was, door de wedergeboorte en door de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat ene goede werk was dat hij zijn eigen zondigheid beleed. Toen die tollenaar tot de Heer Jezus, tot God kwam in de gelijkenis van de Heer Jezus in Lucas 18. En toen hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Toen zei God als het ware tegen hem, dat is het eerste verstandige woord dat ik uit jouw mond hoor. Als een mens een zonde voor God beleidt, is dat het eerste goede woord. Dat is op zichzelf al een goed werk, gewrocht door de Heilige Geest in het hart en het leven van een mens. Dat is het eerste blijk van het nieuwe leven bij die moordenaar aan het kruis. En het tweede blijk van het nieuwe leven, de tweede vrucht, was dat hij een goed getuigenis gaf van de Heer Jezus. En dat zie je ook bij mensen die wederom geboren zijn, in wie de Heilige Geest werkzaam wordt. Dat is een vrucht van het nieuwe leven, een vrucht van de rechtvaardigmaking, dat ze een goed getuigenis gaan geven van de Heer Jezus. Natuurlijk, die man had nog maar een heel kort christenleven voor zich. En hij wist maar verschrikkelijk weinig. Maar de vruchten worden zichtbaar. Bij de blindgeborene, van wie we heel uitdrukkelijk in Johannes 9 kunnen zien dat het niet alleen maar ging om zijn fysieke blindheid, maar om zijn geestelijke blindheid. Want de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën, Jullie denken dat je ziet, dat jullie kunnen zien, maar jullie zijn blind. Het ergste is niet alleen dat jullie blind zijn, maar dat jullie denken dat je kunt zien, dat maakt het nog erger. Dus het gaat in dat hele hoofdstuk over geestelijke blindheid. En dan zie je dat die man genezen wordt, en waaruit blijkt dat hij genezen is, uit de vruchten van het nieuwe leven. Die tenslotte steeds verder komen, in het begin is het nog maar heel zwak, hij weet er nog niet veel van. Hij zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Nou, dat is al geweldig. Hij wist tenminste dat hij zag. De fariseeën wisten dat zelfs, wisten nog niet eens dat ze blind waren. Maar later, als hij dan hoort wie de Heer Jezus werkelijk is, dan buigt hij zich neer om hem te aanbidden. Je ziet, dat was maar zo klein, maar het licht was in de ziel van die man opgegaan. En dat gaat vrucht dragen, dat gaat zich ontwikkelen, dat kan niet anders. Er is niks mis mee om gerechtvaardigd te worden op grond van werken. Als je maar niet denkt dat die werken in eigen kracht en uit jezelf volbracht kunnen worden. Ook bij een bekeerd mens geldt dat hoor. Ook een bekeerd mens kan niet in eigen kracht goede werken voor God volbrengen. Dat is het probleem bij heel wat mensen die best willen weten en willen accepteren dat ze gerechtvaardigd zijn door het geloof. Maar die nu denken dat ze het verder dan wel op eigen kracht kunnen. Het is ze één keer uitgelegd, als het ware, wat het geloofsleven inhoudt. En nu kunnen ze het verder wel alleen. En dus gaan ze in de kortst mogelijke tijd op hun gezicht. Weet u, ik heb daar zo over na zitten denken. Rechtvaardiging door het geloof. Ik heb al gezegd, wij maken dat zo juridisch. Alsof geloof een soort eenmalige uitspraak is waarbij we kiezen voor het evangelie, ons overgeven aan Christus. Maar geloof is permanente overgave. Natuurlijk, je wordt eens en voor altijd gerechtvaardigd door het geloof. Dat noemen we dan het zaligmakend geloof. Maar leven als een rechtvaardige vraagt voortdurende geloofsovergave. Maar lieve mensen, ook wat dat geloof betreft, we hebben het daar al eens eerder over gehad, moet je niet alleen maar denken aan het omhelzen van een aantal geloofswaarheden. Dat is nou weer zo typisch westers. Dat geloof betekent geloofsdogma's. Geloof is overgave. Geloof is je eigen krachteloosheid belijden en je overgeven aan God. Want leven als een rechtvaardige kan alleen maar door je elke dag in geloof over te geven aan God. Aan de kracht van de Heilige Geest. In het besef dat je zelfs als een bekeerd mens geen kracht hebt om God te dienen. Kan alleen maar uit kracht die God verleent. Een levend mens leeft inderdaad, zoals je dat kunt zien bij een klein babytje dat net geboren is, waar dat leven zich in manifesteert. Leven ja, maar dat is niet hetzelfde als kracht. Dat is het toonbeeld van hulpeloosheid en krachteloosheid. Want leven en kracht zijn twee totaal verschillende dingen. Een mens die in Christus is, uit het geloof in Christus leeft, die heeft leven inderdaad. Maar kracht van zichzelf heeft hij niet. Leven houdt als zodanig geen kracht in. Die kracht komt bij voortduring van boven. En als gelovigen dat niet ervaren, ja, dan komen ze in de ervaringen van Romeinen 7, ik ellendig mens, want dat hele hoofdstuk is vol van ik, mij en mijn, tel het maar op. Het gaat daar niet om wat Christus in ons kan doen. De hele Heilige Geest wordt daar niet besproken, wordt daar niet beschreven. Het gaat om ik, zelfs van een bekeerd mens. Want dat hij bekeerd is, is duidelijk. Hij weet te onderscheiden tussen het nieuwe leven dat in hem is, ik ben het niet meer doei-doe, maar de zonde die in mij woont, dat is een bekeerd mens die dat zegt. Want die heeft onderscheid leren maken tussen dat vernieuwde ik en die zondige natuur die nog in hem is. Maar tegelijkertijd bewijst Romeinen 7 dat ook een bekeerd mens in zichzelf geen kracht heeft. En als hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik heb dat al heel wat mensen horen nazeggen. Maar het antwoord dat Paulus geeft hoor ik er zelden achteraan gezegd. Dat antwoord luidt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan begint Romeinen 8. En dan gaat het niet meer over ik, maar dan gaat het over God, dan gaat het over de Heer Jezus en dan gaat het over de Heilige Geest. Vooral ook over de Heilige Geest. Die een zeer verwaarloosd aspect is van ons christelijk geloof. Want het is alleen door de kracht van de Heilige Geest dat wij God kunnen dienen. En elke dag moet ik mij overgeven aan de Heere God. En dus afzien van mezelf. Klein worden voor God. Om geen vertrouwen te stellen op mijzelf en op mijn natuurlijke vermogens en bekwaamheden. Of zelfs op de vermogens die ik meen te hebben als bekeerd mens. Maar ik moet het van hem alleen verwachten. Zoals een lied zegt. Wat een der uwe goeds bewerkte, het werd al door uw genavolbracht. U hebt niet alleen maar genade nodig om eenmaal in uw leven bekeerd te worden. We hebben genade nodig elke dag tot onze laatste snik. Toen men Johannes Calvijn vroeg op zijn sterrenbed wat hij nog nodig had, toen zei hij een overvloed aan genade. Want zolang een mens hier op aarde leeft, blijft hij leven en een andere bron heeft hij niet uit de genade van God. Dus niet alleen maar voor dat zaligmakend moment. De genade waarin wij ons laten vullen, ons leegmaken van onszelf en ons laten vullen door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het geheim van het christenleven. Gerechtvaardigd door het geloof is in zekere zin een eenmalig iets. Rechtvaardig leven uit het geloof is iets dat elke dag opnieuw, soms met vallen en opstaan, moet worden waargemaakt. Opdat het beeld van Christus, de rechtvaardige, in ons zichtbaar wordt. Opdat wij leren wandelen als de waarachtige vrome. U mag daarbij Zacharia en Elisabeth als voorbeeld nemen. U mag daarbij Mozes of David of Abraham tot voorbeeld nemen. Maar wij hebben het mooiste voorbeeld dat je je kunt voorstellen. Dat nog geen gelovige uit het Oude Testament gekend heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. Of je het nou over geestelijke groei hebt, het is altijd een groei naar dat beeld van Christus. Of je het hebt over discipelschap, het is altijd de wens van de discipel dat hij mag worden als de meester. Bij alle facetten, dat is me zo dikwijls opgevallen, van het geloofsleven, ook bij het leven als een rechtvaardige, betekent dat ten diepste niets anders dan leven zoals de rechtvaardige gewandeld heeft. De Heer Jezus hoefde niet van schuld bevrijd te worden. Zacharia en Elisabeth wel. En wij ook. Maar rechtvaardigmaking is zoveel meer dan van de schuld bevrijd worden. Rechtvaardigmaking betekent dat het beeld van Gods Zoon in ons verwerkelijkt mag worden. Opdat wij meer en meer in de geestelijke groei gaan lijken op de Heer Jezus, de rechtvaardige. God zegen u en helpen u, geef ons kracht in de verwerkelijking van dit geweldig hoge doel dat God met ons geloofsleven heeft.